Goedemorgen, mijn naam is Kees Brugmans en namens de Kerkenraad wens ik u allen hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zal in deze dienst voorgaan onze eigen predikant Robert Jansen en vanmiddag gaat ons voor dominee Breeman. Volgende week gaat in beide diensten dominee E. van der Linden voor. Aanstaande woensdag is het dankdag voor gewassen arbeid. We houden dan de gezamenlijke diensten met de gemeente van de Kandelaarkerk hier in de Zuidhovenkerk. In de middagdienst om 3:00 gaat student Richard van der Linden voor, niet dominee Kwant, die is ziek. En in de avonddienst gaat dominee Robert Jansen voor aanvang 7:30. In het gezin van Stefan en Rosanne Rijkenboer is op 23 oktober een dochter geboren. Ze heet Jane Sarah, roepnaam Jane. Van harte gefeliciteerd. We kunnen een aantal mensen welkom heten in onze gemeente. Misschien willen jullie voor de herkenbaarheid even gaan staan als je naam genoemd wordt. Tot de gemeente zijn overgekomen vanuit PKN gemeente Wilhelminakerk Dordrecht en de gereformeerde gemeente Hendrik Ido Ambacht, Marijn en Carolien Vijfhuizen Bakker. Ook is overgekomen Johan Nijssen vanuit de oud-gereformeerde gemeente Te Schravenpolder. En vanuit de CGK Bennekom is lid van onze gemeente geworden Melinde Abassi Kaskoli Boer met haar dochter Rebecca. Alle heel hartelijk welkom als lid in onze gemeente. We zijn gezegend dat jullie bij ons aangesloten zijn. En we hopen dat we elkaar tot zegen mogen zijn en tot opbouw in het geloof en het vertrouwen op God. Een goede tijd gewenst. Er wordt nog herinnerd aan het inleveren van het formulier van de ledenbijdrage. En we openen de dienst met het zingen van weerklank 83, vers 1. We mogen tot Gods woning gaan. Een gezegende dienst.
Laten we in die vrijmoedigheid waar we net van over hebben gezongen, in stilte naderen tot de Heer onze God.
Aan het begin van deze dienst spreken wij uit dat we het in deze dienst in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u, vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Wat we net samen hebben beleden, komt niet zomaar ergens vandaan, maar komt uit de psalmen. En een van die psalmen is psalm 138. We zingen die psalm en daarvan de versen 1 en 4, zoals die weergeven in de bundel Weerklank. Luisteren naar de wil van God voor ons leven. We doen dat door te luisteren allereerst naar de 10 woorden zoals we die vinden in Deuteronomium 5. Waar we horen, ik ben de Heere uw God die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God... Ik ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, dat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin. Nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Toen Jezus de vraag kreeg wat het grootste gebod is, toen antwoordde hij: u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet, de Torah en de profeten, de Neviim. We geven daar antwoord op. Als we die wil van God voor ons leven leggen naast ons eigen leven, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat we alleen maar door het bloed van Christus kunnen naderen tot de troon van God. En daarom bereiden we ons ook al zingend voor op het gebed door samen te zingen: Heer in uw heiligdom, dicht bij uw troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. Vervolgens zullen we zo dadelijk in gebed gaan en zullen we ons ook voorbereiden op de dienst van het offer, die bestemd is voor kerk en kerkverband. We zullen voorbeden doen voor datgene wat u ook op zondag op Zuidhoven hebt zien staan. En daarnaast willen we ook voorbeden en dankzegging doen samen met onze broeder en zuster Anko Bonninga. Hij heeft een medische ingreep gehad deze week aan het hart. En dat is niet zonder risico en zonder complicaties geweest. En we zijn dankbaar voor hoe het verlopen is en zullen bidden voor het verdere herstel. En ook willen we samen met familie Wesseling, met Noah, danken voor de voortgang van het herstel na haar operatie. De controles die de komende tijd zullen plaatsvinden. En we willen ook bidden dat de nog aanwezige tumorcellen rustig blijven. Dus we gaan ons al zingend voorbereiden op het gebed en het dienst van het offer door samen te zingen hier in uw heiligdom. En vervolgens zullen we bidden om de opening van Gods woord, de leiding van Gods geest en ook elkaar in gebed bij de Heer te brengen. Alleen door genade. Alleen door Christus. Alleen door geloof. Alleen de Schrift. Zo komen wij, Heren, op deze zondagmorgen tot u. In dat besef. Alleen aan u alle glorie en eer. Heren, wij danken u dat door alle tijden heen u gesproken hebt en gehandeld hebt. Dat u met uw woord en geest uw evangelie de wereld over hebt doen gaan. En dat het ook ons heeft bereikt, zodat we nu alleen op grond van uw genade en het werk van uw Zoon samen hier en op andere plaatsen tot u mogen naderen in gebed. En we doen dat in dankbaarheid, dat we u kunnen dienen. In uw dienst kunnen staan, niet op grond van wat wij hebben gedaan. Nee, Heren, maar op grond van wat u hebt gedaan door uw Zoon, Jezus Christus. En Heren, in dat besef, en doe ons toch groeien, meer en meer in dat besef komen we tot u. Geef dat we ook in deze dienst mogen groeien in het vertrouwen op u en op uw Zoon Jezus Christus door het werk van uw geest in en door ons heen. Dat we elkaar ook bij dat besef mogen brengen en bij dat vertrouwen. Heer, geef dat we in de dingen die we doen, in de dingen die we laten, ook elkaar en de wereld om ons heen dichter bij u brengen. Neem toch weg wat dat in de weg kan staan. De dingen die ons bezighouden, waar wij zelf mee bezig zijn. Dingen die gebeurd zijn of gebeuren. U kent onze zorgen, u kent onze nood. U kent de wereld waarin wij leven en waarin van alles zich afspeelt. En toch, midden in al die onrust, komen wij tot u en bidden u om de rust die nodig is, om op de goede manier actief in uw dienst te staan. In ons bidden, in ons zingen, in ons luisteren en in ons leven. Heren, dat bidden we u voor jong en oud. Er is zoveel waar we u dankbaar voor zijn. En bovenal dat u ons dat echte leven geven wil door uw Zoon Jezus Christus. Maar heren, we staan ook midden in deze wereld en daarin gebeurt van alles. En we willen dat ook samen bij u in gebed brengen. We brengen elkaar in gebed bij u, ook diegenen die niet bij name genoemd worden deze morgen. En heren, toch zijn er zoveel die het zo hard nodig hebben dat er voor hen gebeden wordt. Ook omdat ze zelf zoveel moeite hebben om dat zelf te doen. We brengen hen bij u. In het besef dat als we voor elkaar bidden, dat er ook voor ons gebeden wordt. En heren, enkele van ons willen we wel bij name noemen. Als we samen tot u komen, willen we u danken voor de verbondenheid die we hebben met elkaar en hoe dat ook weer onderstreept mag worden als er een groet vanuit de gemeente ook naar zuster Van Wijk Tromp gaat. We danken u dat zij aan een nieuw levensjaar mocht beginnen. We bidden u of de bloemengroet ook tot zegen mag zijn aan het begin van dat nieuwe jaar. Als teken van verbinding met u en als teken van verbinding met elkaar. We danken u voor de geboorte van Jana Rijkenboer. En we bidden u om uw zegen voor haar, haar ouders, het gezin. En we danken u voor de zegen die u ook door hen en door haar weer aan de gemeente geeft. Heer, het blijft elke keer weer een wonder. En we beseffen dat en komen in dankbaarheid bij u. En bidden u voor anderen die in verwachting zijn of in verwachting hadden willen zijn. Heren, wees hen ook nabij in alles wat zij meemaken. Heren, zo is er zoveel waarin we niet zonder u kunnen. En daarom dragen we elkaar in gebed aan u op. Bij elk ding waarvoor we u danken dat we elkaar kennen en elkaar in gebed kunnen brengen, is er altijd ook in deze wereld een gebed. Een gebed om uw nabijheid, uw zegen, uw hand die niet loslaat wat uw hand begonnen is. En zo bidden we u ook En danken we u voor onze zuster Wil Mol. We danken u dat de operatie goed verlopen is. En tegelijkertijd bidden we u ook om dat herstel. En zo in datzelfde gebed komen we bij u als we u bidden voor onze broeder Anko Bonninga. We danken u dat u hem bewaard hebt hier in dit leven. We beseffen samen met hem hoe kwetsbaar het leven is. En tegelijkertijd bidden we u ook om het verdere herstel. En danken we u voor dat we samen met hem bij u mogen komen en het zicht op u hebben. Zoals we ook samen dankbaar zijn met onze zuster Noa Besseling. En u danken voor het herstel dat er is na de operatie. En tegelijkertijd ook de weg die nog gegaan moet worden. En die ook zij niet zonder u wil betreden. Elke stap die daarop gezet moet worden, ook in de komende tijd. En daarom bidden we u, ga haar voor en wees toch met haar en met haar gezondheid. Heren, in alle eerlijkheid brengen we onze verlangens bij u en bidden u dat ook de tumorcellen rustig mogen blijven. We bidden u om verbetering in plaats van verslechtering. En zo bidden we u voor elkaar. In het verlangen naar dat er geen ziekte is, geen pijn, geen verdriet, geen moeite, geen eenzaamheid, geen donkere wolken in ons leven. In verlangen naar de voltooiing van uw koninkrijk, waar geen rouw is en geen tranen, geen gemis en geen pijn. En we bidden u om de voltooiing van uw koninkrijk als we bidden uw wil geschieden in alles wat we u voorleggen en uw koninkrijk komen. En we bidden u dat we samen met onze nieuwe leden, Marijn en Carolien Vijfhuizen, Johan Nijzen, Marlinda Abassi en haar dochter Rebecca, anderen daaromheen, mogen dienen in dat koninkrijk. En elkaar daar steeds weer op mogen wijzen. En bouw uw koninkrijk toch ook in ons en door ons heen. Heren, zo bidden we ook dat door ons geven in de dienst van het offer, als we geven voor kerk en kerkverband, daardoorheen ook uw koninkrijk gebouwd mag worden. Dat we geven vanuit dat wat we van u hebben ontvangen. In dankbaarheid. Dat we beseffen dat alles wat we hebben, dat we te danken hebben aan u alleen. Dat we mogen delen. En mogen meewerken ook met dat wat we ontvangen hebben aan de opbouw van uw koninkrijk. En geef dat op alle manieren uw koninkrijk ook door ons heen gebouwd wordt, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Terwijl we mogen geven voor kerk en kerkverband, zingen we samen Psalm 81. Misschien hebben de kinderen het al wel gemerkt aan een aantal liederen die we zingen. Of misschien heb je op de zondag op Zuidhoven gekeken. Maar het thema van vanmorgen is bidden. En voor de kinderen die hier in de kerk blijven straks, daar zullen we bij stilstaan. We gaan een stukje lezen uit de Bijbel, uit een brief van Johannes. En dan zal het thema bidden zijn. Nou gaat het nu over bidden, maar woensdag is het dankdag. En als het goed is hebben jullie een uitnodiging gehad, iets kleiner dan deze. Een uitnodiging voor de middagdienst op dankdag. En bij die uitnodiging zit een kaart. En op die kaart kun je dankpunten opschrijven, die onderste. De uitdaging is dat je in de dienst luistert naar waar we samen bij stil gaan staan. Uit lezen, de Bijbel, luistert naar de preek. En na de dienst dan zo'n dankpunt opschrijft en op de juiste plek inlevert. Het lied dat we gaan zingen heeft ook alles te maken met bidden. En ook eigenlijk alles te maken met wat Johannes daarover zegt. Als je bidt, zal hij je geven. En als we dat zingen, dan zingen we ook. En denk daar maar eens over na. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Als je mijn vader iets wil vragen, vraag in mijn naam, zegt Jezus, en ik zal het doen. Als je mijn vader iets wil vragen, vraag in mijn naam, en ik zal het doen. Wat zal Jezus doen en wat mag je vragen? Hoe zit dat allemaal? Nou, laten we er samen eerst over zingen en daarna mogen de jongste kinderen naar de zondagschool gaan. En zullen we samen het gedeelte uit de eerste brief van Johannes lezen. We lezen verder in de eerste brief van Johannes en we doen dat door verder te gaan bij hoofdstuk 3. We lezen daarvan vers 18 tot 24. Het is niet een heel lang gedeelte, maar zeker wel goed om ook straks de Bijbel bij de hand te houden. Er staat genoeg in die paar versen. 1 Johannes 3, vers 18 tot en met 24.
Mijn lieve kinderen, laten we niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn en zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat we zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en dat wij elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft.
Dit is het woord van God en werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord hoort en er ook naar leeft. Centraal deze morgen staan de versen 21 en 22. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat we zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. In antwoord op de verkondiging zingen we van gezang 95 uit het liedboek, de versen 1 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We zijn deze dienst begonnen met een stilte. Een stilte voor een stil gebed. En later in de dienst hebben we gebeden om de opening van Gods woord. En gebeden om de Heilige Geest. En we zijn dus in deze dienst al een paar keer tot God genaderd. Ja, ik zeg, we zijn in deze dienst al een paar keer tot God genaderd. Ik zeg, we, maar is dat ook zo? Er zijn wel eens jongeren en volwassenen geweest die eerlijk hebben aangegeven dat ze wel aanwezig zijn, ook in diensten, maar niet meedoen. En misschien zijn die er vanmorgen ook wel. En het zou boeiend zijn om te horen waarom iemand niet meebidt. Maar minstens zo boeiend is de vraag waarom iemand wel mee heeft gedaan. Waar haal jij het recht vandaan om deze morgen in gebed tot God te naderen? Waar haal je het recht vandaan? In de Bijbel komen we geschiedenis tegen waarin verteld wordt over een zeer machtige koning, waarbij je niet het lef moest hebben om zomaar tot die koning te naderen. Zelfs zijn eigen vrouw, de koningin, weet dat het haar leven kost als ze de koning aanspreekt zonder dat hij haar iets gevraagd heeft. En die koningin, die heet Hadassa, Esther. En je komt haar tegen in het Bijbelboek dat haar naam draagt. Ze vertelt hier zelf over in Esther 4, vers 11... Alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten dat voor ieder, man of vrouw, die naar de koning gaat in de binnenste voorhof en die niet geroepen is, zijn enige vonnis is dat men hem doodt, tenzij de koning hem de gouden scepter toereikt, dan zal hij in leven blijven. Ieder, man of vrouw, weet dat. Het enige vonnis is dat men hem doodt. Toch gaat ze. Ze gaat wel naar de koning toe en dan zegt ze in vers 16, dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. De afgelopen van die geschiedenis is bij velen wel bekend. Het is een van de Bijbelverhalen die in waarschijnlijk geen enkele degelijke kinderbijbel ontbreekt. Als ze bij de koning komt, dan reikt hij haar zijn staf en ze mag blijven leven. En we hebben daar vast een soort beeld bij. Esther komt naar de koning toe. En ja, hoe zou nou die koning zijn lieve koningin hebben kunnen afwijzen? Natuurlijk reikt hij haar de scepter. Wie zou ook iets anders verwacht hebben? Nou, wat dacht je van Esther zelf? Iets anders verwacht. Natuurlijk verwachtte ze iets anders. Ze had ook niks anders te verwachten. Ze wist wat er met haar voorganger, koningin Vashti, gebeurd was. Die de koning had tegengesproken. En we moeten goed luisteren als Esther de wet uitlegt. Er is maar één optie als je de brutaliteit hebt om ongevraagd naar de koning te gaan. Dat kost je je leven. Punt. Het was geen spelletje waarbij naar eigen goeddunken de koning zijn duim omhoog of omlaag zou doen. Eens kijken wie er nu weer langskomt en wat hij te horen krijgt. Het was geen vraag of je het zwaard zou krijgen of die staf. Er was maar één vonnis, de dood. Punt. En op het moment dat je ongevraagd tot de koning nadert, dan weet je wat het vonnis is dat je verdient. Je kunt alleen in leven blijven als in het unieke geval je gratie verleend wordt, als je genade krijgt. En de koning die moet dan letterlijk een stokje ervoor steken dat die wet ten uitvoer gebracht wordt. Zo was het. En zo is het nog steeds als je nadert tot vele machtige heersers op deze aarde. Er zijn er genoeg waarbij je het niet overleeft als je zomaar ineens op hen afstapt. Ongevraagd. En waar haal jij, waar haalt u dan het recht vandaan om zomaar te naderen tot de allerhoogste koning? De heerser over alles. De almachtige God. Het thema voor deze morgen is bidden. Bidden, en we staan stil bij twee aspecten die Johannes naar voren brengt. Bidden met vrijmoedigheid en met verhoring. Bidden met vrijmoedigheid en met verhoring. Dat het niet vanzelfsprekend is om tot God te mogen naderen, wordt wel duidelijk als we lezen wat Johannes in zijn brief daarover schrijft. Johannes die heeft op allerlei manieren benadrukt dat alleen door wat Jezus heeft gedaan in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding, er een nieuwe verbinding mogelijk is met God de Vader. En zo heeft Jezus laten zien, we hebben daarover gehoord, dat hij de Christus, de gezalfde is. Zo heeft hij zichzelf bekendgemaakt. Anders gezegd, zo heeft hij naam gemaakt. En wie bij hem horen, die geloven in die naam. En die hebben elkaar lief door dat te doen wat de ander ook bij het leven brengt dat er is door Jezus Christus. Vers 23 kunt u zo teruglezen in uw Bijbel. En Johannes die heeft aan het begin van dit hoofdstuk geschreven: zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd en wij zijn het ook. En hij benadrukt dat kinderen van God niet alleen kind van God zijn, maar ook als kind van God leven. Het is zichtbaar dat ze niet bij de wereld horen, maar dat ze bij God horen. Dat kan niet anders. En in dat licht brengt Johannes voor het eerst in zijn brief letterlijk de Heilige Geest te sprake in vers 24 van hoofdstuk 3. Leven als kind van God, dat kan alleen maar door het werk van de Heilige Geest. De Geest die ook de Geest van het leven en de Geest van de waarheid is. Paulus die schrijft in Romeinen 8, vers 14. Immers zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Kind van God zijn is dus niet alleen maar een labeltje wat er op mensen geplakt wordt, of een aantekening in je paspoort. Maar wanneer je kind van God bent, dan is dat je leven. Zo zou het moeten zijn. En toch begint Johannes dit gedeelte waarin hij straks van het gebed ter sprake brengt met een oproep in vers 18. En het bijzondere is die oproep doet hij ook aan zichzelf. Hij schrijft: laten wij. En uit vers 19 kunnen we opmaken dat hij onder die wij iedereen beschouwt die uit de waarheid is. Hij richt zich dus tot allen die net als hij hun houvast hebben gevonden in Jezus Christus. Hij richt zich tot degene die hij eerder kinderen van God heeft genoemd. Ze zijn kinderen van God. En toch vermaant hij hen en zichzelf om niet alleen maar lief te hebben met mooie woorden, maar ook met werkelijke daden. Vers 18. Johannes zegt als het ware: Wij zijn niet perfect, we zijn niet volmaakt. De Heilige Geest is met ons bezig en schakelt gelovigen niet uit, maar schakelt gelovigen in. En zelfonderzoek blijft nodig. Welke dingen in ons leven passen niet bij kinderen van God? De afgelopen weken ben ik door verschillende gemeenteleden benaderd die iets aangaven in de trant van: ik vind het zo'n groot wonder dat ik uit genade door Jezus Christus een kind van God mag zijn. En hoe meer ik daarover nadenk, zeiden ze, hoe meer ik mij daarover verwonder. En als ik me dan verwonder, hoe meer ik dan eigenlijk zie hoeveel in mijn leven niet past daarbij, bij dat kind van God zijn. Zij ervaren dat er geen vast stappenplan is richting God. Waarbij je eerst je zonde leert kennen, dan je verlosser en vervolgens daarna gaat leven. Oude leerboekje van de kerk, de Heidelbergse Catechismus, heeft een driedeling die bij velen hier wel bekend zal zijn. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is er nog één: geloof, gebod, gebed. Maar ik bedoel die andere: ellende, verlossing en dankbaarheid. De opstellers, die hebben die driedeling nooit bedoeld als een stappenplan richting God. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Want dan hadden ze ook hun boekje anders moeten beginnen. Zij begonnen juist met het volgende antwoord: mijn enige troost, mijn enige houvast in leven en sterven is dat ik niet van mezelf ben, maar van Jezus Christus. Hij heeft met zijn bloed voor mijn zonde betaald en mij uit de macht van de duivel verlost. Hij bewaart mij, zodat zonder mijn vader geen haar van mijn hoofd valt. Alles wat hij doet is goed. Is goed voor mij. En hij verzekert mij door de Heilige Geest van het eeuwige leven. En daarom wil ik hem graag mijn leven lang dienen. En gebeurt dat ook? Dat leven lang hem dienen. Nou, het antwoord op de tweede vraag in de Heidelbergse Catechismus laat zien dat er niet vanuit gegaan wordt dat je vervolgens perfect bent. Om getroost te leven en te sterven zijn drie dingen nodig. 1, dat ik mijn ellende ken en berouw heb over mijn zonde. 2, dat ik geloof dat Jezus, in Jezus die mij van mijn ellende verlost. En 3, dat ik de Heere voor mijn verlossing dankbaar ben. En als je dat legt naast wat Johannes in zijn brief schrijft, dan hoeft het geen verrassing te zijn dat 1 Johannes 3 genoemd wordt in de rij met bijbelteksten waar de Heidelbergse Catechismus naar verwijst. Ook Johannes richt zich tot mensen die Jezus Christus als hun enige Heere, als hun enige Verlosser, als hun enige eigenaar kennen. En juist in de harten van die mensen laat de Heilige Geest zien wat niet past bij kinderen van God en niet in hun hart en in hun leven thuis hoort. Juist mensen die uit de waarheid zijn en echte daden van liefde bewijzen, die zien tegelijkertijd: hé, ik schiet daarin tekort. En ze zouden daardoor in gewetensnood kunnen raken. En daarover heeft Johannes het als hij in vers 20 en 21 het heeft over ons hart dat ons wel of niet veroordeelt. Het woord dat in het Grieks voor veroordelen gebruikt wordt, is een woord dat uit de rechtspraak komt. Het is een juridisch begrip dat gaat over de situatie tussen de aanklacht en het vonnis. Dat is eigenlijk maar een heel kort stukje. Er is geen verdediging meer mogelijk. Het hele proces is voor het grootste deel al gevoerd, alleen dat vonnis moet nog geveld worden. En eigenlijk weet je ook dat er maar één vonnis is dat juist is. En dat oordeel dat de rechter zal vellen, dat is terecht en je weet het. In het avondmaalsformulier klinkt de oproep: erken dan uw diepe schuld voor God. En je weet, ik kan ook niet anders dan die diepe schuld voor God erkennen als ik eerlijk ben. Als ik al die momenten eerlijk onder ogen zie waarop ik mij niet als zijn kind heb gedragen. Waar zou ik het recht vandaan halen om ongevraagd tot God te gaan? En daar sta je dan voor hem. Voor de hoogste rechter, vers 19. Voor hem. Met een onrustig hart. En toch heeft Johannes het over het geruststellen van ons hart. Als wij schuldig voor hem staan. Vers 19, daar zegt hij: zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Geruststellen, hoe dan? Hoe stel je nou iemand gerust die daarmee worstelt? Kan ik nog wel voor God verschijnen? Hoe doe je dat? Door te zeggen: nou ja, daar hebben we allemaal wel eens last van. Het valt wel mee, fouten maken is menselijk. Het zijn ergere dingen. Je moet niet zo negatief naar jezelf kijken. Dat is niet wat Johannes bedoelt met geruststellen. En in de loop van de jaren nu ben ik in een pastoraat ook nog wel eens mensen tegengekomen die aangaven dat ze ook helemaal niet geholpen waren met zulke opmerkingen. Ze waren wel gemaakt. Joh, niet zo negatief naar jezelf kijken, we maken allemaal wel eens fouten. Maar het stelt niet gerust als iemand zegt dat je moet stoppen met je negatieve zelfbeeld, als je weet dat er dingen in je leven zijn die niet passen bij het doen van Gods wil. En wat een ander ook allemaal kan beweren, jij bent ervan overtuigd en blijft ervan overtuigd dat je negatieve zelfbeeld klopt. En het helpt niet om van dat negatieve zelfbeeld een probleem te maken. Wat een probleem is, is een ongenadig zelfbeeld. Niet het negatieve zelfbeeld is een probleem, maar een ongenadig zelfbeeld is een groot probleem. Wij hebben genade nodig. En alleen door genade kunnen we leven. Genade van hem die alles weet, voor wie niks verborgen is, en toch gezorgd heeft dat er vergeving mogelijk is. En waar is nou die geruststelling waar Johannes het over heeft? Die geruststelling is alleen maar te vinden door je blik niet te richten op je hart, maar op hem die genadig is. Waar Johannes het in vers 20 nog had over wanneer ons hart ons veroordeelt, heeft hij het in het volgende vers, in vers 21, ineens over wanneer ons hart ons niet veroordeelt. Het is bijzonder als je zo'n tekst leest, dan kan het je misschien wel gaan duizelen. Vers 20, want als ons hart ons veroordeelt. En dan vers 21 ineens, als ons hart ons niet veroordeelt. Nou, zo ineens is dat eigenlijk niet, als je goed kijkt naar wat ertussen staat. Want tussen dat wel of niet veroordelen van het hart, zit wel dat meer zijn van God. Vers 20, want als ons hart ons veroordeelt. God is meer dan ons hart. En hij weet alle dingen. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En maak je dit mee? Herken je het? Oké, als mijn hart mij veroordeelt en mijn geweten aan mij knaagt, dan is het van belang, dat begrijp ik, dat ik mijn blik op de genadige God richt die meer is dan mijn hart. Dat kan ik volgen. Maar ik kan niet zeggen dat ik dan net als Johannes meteen een vrijmoedig gevoel heb om tot God te naderen. Een geliefde broeder of geliefde zuster. Als Johannes het hier heeft over vrijmoedigheid, dan heeft hij het helemaal niet over een gevoel. En wat dat betreft is dat woord vrijmoedig verwarrend voor ons. Als ik naar mijn kinderen kijk, dan kan ik zeggen dat de een vrijmoediger is dan de ander. En wel of niet vrijmoedigheid hebben, dat is dan iets heel persoonlijks. Maar als God naar zijn kinderen kijkt, dan zal hij niet zeggen, nou, de een die is vrijmoediger dan de ander. Johannes die heeft het over alle gelovigen. Als hij schrijft dat wij vrijmoedigheid hebben. En opnieuw helpt het veel om iets van de achtergrond te kennen van het Griekse woord dat hij gebruikt. Dat woord dat slaat niet op een gevoel of op een karaktereigenschap. Dat woord vrijmoedigheid dat slaat op een recht. Dit woord dat werd van oorsprong gebruikt om het recht mee aan te duiden dat vrije burgers van een stad hadden om tijdens een volksvergadering hun mening te mogen geven. Hun mening naar voren te brengen. Dat was hun recht. En dat recht dat was niet afhankelijk van hoe ze zich tijdens die vergadering voelden. Dat recht dat kwam hen gewoon toe. Klaar. Dat was hun recht. Zij mochten als vrije burger tijdens een volksvergadering het woord voeren. En als Johannes schrijft dat wij vrijmoedigheid hebben om naar God te gaan, dan heeft hij het niet over een gevoel of een eigenschap van gelovigen. Hij heeft het over een door God geschonken recht. Dat hoort bij burgers van het Koninkrijk van God. In Efeze 3, vers 12, daar wijst de apostel Paulus naar Jezus Christus als hij zegt, in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Nog een keer, waar haal je het recht vandaan om tot God te gaan? Alleen door Jezus Christus is dat recht er. Maar dat brengt ons wel bij nog iets, want je erkent dat recht door het ook te benutten. Hoe kun je nou niet in vrijmoedigheid tot die God gaan? Juist als je ook luistert naar het vervolg van die zin. 1 Johannes 2 vers 22. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Dat brengt ons bij dat tweede punt, bidden met verhoring. Iedereen zal het er snel over eens zijn dat hier in dit gedeelte dat vers een hele rijke belofte klinkt. Daar zijn we het snel over eens. Alleen de vraag is dan wel of we bij rijk en bij belofte aan hetzelfde denken. Wie nu ineens op dit moment een hele grote behoefte voelt opkomen om te gaan bidden in de hoop dat na de dienst je smartphone ineens geüpgrade is naar het nieuwste model, of je positieve banksaldo ineens een paar nullen voor de komma erbij heeft, die doet er goed aan nog even te wachten met gebed. Wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Johannes wil zeker aanmoedigen om te bidden. Maar als hij het heeft over wat wij ook maar bidden en wij niet verder komen dan te denken aan ons eigen wensenlijstje, dan hebben we gemist dat de Geest ons juist wil bepalen bij wat wij ook maar bidden. Wat bidden wij? Zullen hier mensen zijn die net als ik niet alles hebben ontvangen waarom ze hebben gebeden? En dan heb ik het niet per se over een gebed om een nieuwe smartphone of veel geld op de bank. Er zijn gebeden niet verhoord, waarna het gemis groot was en is. En als Johannes dan zulke dingen in zijn brief schrijft, dan begrijpen we nog minder waarom dan dat gebed van ons niet verhoord is. En nare gedachten kunnen bovenkomen, want Johannes schrijft, en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. En als je die laatste zin dan koppelt aan verhoring, dan wordt het ineens een soort voorwaarde. Ik zal wel iets verkeerds gedaan hebben, dus waarom mijn gebed niet verhoord is. Er was geen verhoring vanwege mijn zonde. En voordat je het weet, ben je weer terug bij je onrustige hart. En misschien zelfs wel een boos hart. Dat eerste deel, dat klonk heel mooi net. Dat van die genade van God en dan die vrijmoedigheid. Prachtig. Maar nu begrijp ik het niet meer. En broeder, zuster, dat is heel begrijpelijk. En op dat punt komen we uit als we denken dat Johannes zegt dat al onze wensen verhoord worden als we maar voldoende Gods wil hebben gedaan. En het helpt enorm als we het slot van deze zin, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is, als we dat slot niet koppelen aan verhoring, maar aan wat wij ook maar bidden. Ik zal het uitleggen. Johannes redeneert als volgt. Als wij met God verbonden zijn, met die duurzame verbinding, dan doen wij zijn wil. En als we zijn wil doen, dan bidden we ook wat hij wil. En als we bidden wat hij wil, dan zal hij dat gebed zeker verhoren. Even verderop in de brief, misschien omdat hij aanvoelde dat het niet altijd meteen duidelijk zou zijn, herhaalt hij dit nog eens met andere woorden. In 1 Johannes 5, vers 14 en 15. Hij zegt daar, en dit is de vrijmoedigheid die we hebben in het toegaan tot God, dat hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden, naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem hebben gebeden, ontvangen. En hier keren al die thema's weer terug. Vrijmoedigheid, gaan tot God, verhoring van gebed. En Johannes schrijft nu klip en klaar, telkens als wij iets bidden, naar zijn wil. En wat als ik nou iets bid waarvan ik niet weet of God dat wil? Mag dat dan niet? Zeker mag dat wel. Paulus die doet in Filippenzen 4 vers 6 zelfs deze oproep. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Erken de Allerhoogste Heere door voor zijn troon eerlijk te delen wat je bezighoudt en waar je naar verlangt. Maar we moeten wel beseffen dat niet voor al die gebeden de belofte van verhoring geldt waar Johannes hier in zijn brief over schrijft. Hoe komt Johannes erbij dat die belofte dan wel geldt telkens als we iets bidden naar zijn wil? En laten we daarvoor gaan naar degene van wie Johannes dit geleerd heeft. Jezus. In het Evangelie naar Johannes, in Johannes 14, vers 13, daar zegt Jezus het volgende tegen zijn leerlingen. En wat u ook zult vragen in mijn naam, komt het voorbij, voor de kinderen ook, die het in het kinderlied tegenkwamen. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. En Jezus heeft het over bidden in zijn naam. Soms hoor je iemand aan het einde van een gebed zeggen, in Jezus' naam, amen. En Jezus zegt dat een gebed in zijn naam verhoord wordt. Maar dan moeten we wel begrijpen wat hij daarmee bedoelt. Voordat we nu denken dat Jezus zijn leerlingen een soort toverformule leert. Die ze dan ergens in hun gebed moeten gaan gebruiken om te zorgen dat het verhoord wordt. Dat je nu denkt, zie, ik heb die smartphone niet, want ik ben vergeten te zeggen in Jezus' naam. In sommige oude stripboeken of verhalen, dan kun je een agent tegenkomen die daar ergens staat en ineens zegt, halt, in naam der wet. Nou, als de agent dat zegt in naam der wet, dan zegt hij dat niet, dan wil hij zeggen, ik zeg dit niet omdat ik het zelf heb bedacht. Ik heb niet zelf bedacht dat jij nu moet stoppen. Het is de wet die hier bepaalt dat jij moet stoppen. Hij spreekt namens de wet. En de wet is aan het woord. En als het goed is, maar ook als het niet zo zou zijn, maar als het goed is, wil en vindt de agent dat ook. Vindt ook dat er gestopt moet worden, omdat de wet het vindt. Nou, een gebed in Jezus' naam is een gebed waarin Jezus zelf aan het woord is. En om in Jezus' naam te bidden, moet je hem dus ook kennen. En niet voor niets getuigt zijn Heilige Geest ook nu, ook op dit moment, van hem. En woord en geest willen ons de woorden in de mond leggen. En ken je hem? Wie is Jezus in je leven? En hoe houd je je bezig met wat hij heeft gezegd, wat hij heeft gedaan en wat hij heeft beloofd? De Heer Jezus die heeft niets anders gezegd dan wat Johannes in zijn brief schrijft. Als we zijn wil in gebed brengen, dus namens hem tot God naderen, dan mogen we er zeker van zijn dat dat gebed ook verhoord wordt. Ja, als je het zo bekijkt, dan klinkt het ook logisch. Als je bidt wat hij wil, dan verhoort hij dat, want hij doet immers wat hij wil. Maar waarom zou je dan nog om bidden? Hij wilde het toch al. Zijn wil geschiet. Zeker geschiet zijn wil. Maar hij wil ook dat wij hem daarom bidden. Heb je er wel eens over nagedacht waarom Jezus ons leerde bidden? Uw wil geschieden. Uw koninkrijk komen. Waarom bidden, uw wil geschieden als het toch al gebeurt? Waarom? Hij wil het uit uw, jouw en mijn mond horen. Wij zijn gemaakt om tot zijn doel te komen. En zijn wil te doen. Uw wil geschieden, ook in en door mij. En als we met hem verbonden zijn, dan leert zijn geest ons te bidden en te willen wat hij wil. En hij leert ons te bidden om het koninkrijk van God met alles wat daarbij hoort. Wat wij in dat licht ook maar bidden. En er staan nog een heleboel grote beloften open. Het beste komt nog. En bid je vrijmoedig mee om wat hij heeft beloofd. Want geprezen zij hij die ons zoveel beloofd heeft. Halleluja. Amen. We gaan samen bidden wat onze Heiland ons geleerd heeft te bidden. Waarin we ook bidden naar zijn wil als we bidden: uw wil geschieden en uw koninkrijk komen. Laten we samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan samen zingen gezang 83, vers 4 en 5. Ontvang de zegen en geef daar samen vervolgens antwoord op door samen te zingen: een vaste burcht is onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.